Welkom bij de podcast van The Parent Jungle. De podcast voor vrouwelijke ondernemers die naast het ondernemerschap ook moeder zijn. Ik ben Britte, momcoach, onderneemster, verloskundige en daarmee de eigenaresse van The Parent Jungle, waarbij ik ondernemende vrouwen die zwanger zijn of net moeder zijn geworden van hun eerste kindje, help om naast het ondernemer en moederschap ook ruimte te blijven houden voor zichzelf. In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemsters, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Parent Jungle podcast. En ik zit hier vandaag met Celine Verhoef, onwijs inspirerend. En Celine is de founder van Zakenmama, mocht je dat nog niet kennen. Onwijs tof platform. En ze heeft een eigen communicatiebureau. En wat ik niet moet vergeten is dat ze ook nog moeder is van Sam en van Jesse. Celine, vertel even, wie ben je?
Hi, ja, superleuk om hier te zijn. Dankjewel. Ja, wie ben ik? Dankjewel, je hebt me al supergoed geïntroduceerd. Dat als eerste. Ja, wie ben ik? Als mensen mij omschrijven, dan zeggen ze altijd dat ik een hele enthousiaste, warm persoon ben. Nou, dat ik hoop ook dat ik ook echt zo overkom. Ik hou heel erg van mensen en verhalen vertellen. En daarom is eigenlijk communicatiebureau en Zakenmama ontstaan.
Laten we daar ook gewoon meteen eens induiken. Want waar is jouw ondernemersreis begonnen?
Ja, dat begon eigenlijk 5 jaar geleden. Ik ben nu 5 jaar ondernemer. Ik zat al 4 jaar bij een communicatiebureau. En ik merkte, ik wilde graag voor mezelf beginnen. Naast mijn fulltime baan had ik een fotografieopleiding gedaan. Dus ik had me ingeschreven bij de KVK om te gaan fotograferen. Dus dat was eigenlijk bedrijf 1. Leven, liefde, geluk, fotografie bestaat nog steeds. Dat vond ik zo leuk dat ik dacht, dat ondernemerschap, dat bevalt me wel. Dus toen ben ik met mijn vent in gesprek gegaan. En toen zeiden we van, misschien moet ik het gewoon gaan proberen om een communicatiebureau te starten voor mezelf. En dan lekker dat fotografie nog een beetje ernaast als soort creatieve uitlaatklep. En op dat moment dat ik dat had besloten, kregen we te horen dat we een fertiliteitstraject ingingen.
Jemig.
Ja, want we waren al bijna een jaar aan het proberen. En ik werd maar niet ongesteld of lang niet, zeg maar. En ik bleek PCOS te hebben. Dan is het gewoon eigenlijk een kwestie, voor ons in ieder geval, aan de medicijnen om een eisprong op te wekken. Want die had ik niet. PCOS is polycysteus ovarium syndroom. En dan heb je dus in mijn geval geen eisprong. Er zijn heel veel verschillende varianten. Maar ik heb dus dat seintje, mis ik, van mijn hersenen naar mijn eierstok om een eisprong te krijgen. Dus toen dacht ik, oh my, ga ik nu echt en een fertiliteitstraject doen en in het diepe springen als ondernemer? Nou, dat toch gedaan.
Waarom?
Ik voelde gewoon wel heel erg dat ik ook een beetje klaar was bij het communicatiebureau waar ik zat. Ik was niet meer gelukkig, zat niet meer op mijn plek. En dat helpt natuurlijk ook niet als je ook nog eens probeert zwanger te raken en het niet lukt. Dus ik denk dat dat ook elkaar een soort van versterkt heeft. En ik dacht, weet je, we gaan het gewoon proberen. En het ergens ook wel heel erg relaxed was, omdat ik dus ook mijn eigen uren kon indelen, waardoor ik heel makkelijk naar het ziekenhuis kon. Als ik me even shit voelde, kon ik gewoon even de tijd voor mezelf pakken. Dus dat ergens was dat ook wel weer heel erg fijn. Via had ik direct een interim klus. Dus eigenlijk moment 1, ik zette een LinkedIn berichtje online van ik start voor mezelf. En een week later had ik een interim klus. Dus het was met 1 berichtje heb ik eigenlijk mijn hele eerste jaar als ondernemer gevuld. Eigenlijk had ik daar ook geen stress meer over. Dus dat was super fijn.
Wow, okay.
En toen raakte ik ook nog eens. Nou echt, maar het moest zo zijn.
Ja.
Toen raakte ik ook nog eens heel snel zwanger uiteindelijk. Dus dat is echt, ik ben zo dankbaar dat het zo is gelopen. En toen dus...
Wacht, ik zit nog te denken, maar je bent zwanger geworden. Maar dat lijkt me ook wel even heel gek. Want ik weet niet hoe lang je uiteindelijk bezig bent geweest. Maar hoe was dat moment dan even voor je, dat het opeens gelukt was?
Heel onwerkelijk.
Ja.
Ik ging ook, ik weet het nog precies, want... ik had een check-up staan bij een gynaecoloog. Ja. Om te kijken of die medicijnen aansloegen. En ik ging daar naartoe. Mijn man kon niet mee, die moest werken. En ik kon het echt niet verzetten, dus ik ging alleen. Maar ja, ik was wel, ik voelde me niet helemaal mezelf. Ik had zere borsten, je kent het wel. Ik dacht echt, oh, ik moet ongesteld worden, dacht ik. Dus ik dat verhaal vertellen, ja, ik voel me niet helemaal lekker, ben een beetje zere borsten, blijkbaar. Die man die zei, die keek me aan, die zei, aha, oké, okay, we gaan even kijken. Nou, toen deed hij de echo erop. En toen zei hij, kijk, dat dacht ik al, je bent zwanger. En ik schoot echt gelijk vol natuurlijk. Ik echt, wat? Echt? Meen je dat echt? Ja, zegt hij, gefeliciteerd. En er was nog echt niks te zien, hè. Het was echt zo'n blaasje nog. Want ik was 5 weken of zo. Echt, ja, echt bizar.
Maar ook, je zat er ook in je eentje.
Ik zat daar in mijn eentje en ik dacht echt, oh my goodness. En toen zei hij, ja, dan moet je je man maar vertellen. En toen zei ik, nee, ik ga hem niet bellen. Want ik had wel van tevoren tegen Jos gezegd, als het, stel nou, hè, stel, ik ben zwanger. Dan, ik wil het dan gewoon tegen je kunnen zeggen. Dus ik ga je niet vertellen hoe het is geweest. Oké, nou, prima, dat hadden we afgesproken. Maar ik stond dus bij die balie om een nieuwe afspraak te plannen voor over een paar weken. Want hij zei, kom dan over een paar weken weer langs. Gaan we kijken of het goed gaat met die kleine. Nou. En die vrouw, dat was zo lief. Die secretaresse, die opent dus de computer. Ja, nieuwe afspraak. Omdat je zwanger bent, zei ze zo. En ik schoot natuurlijk gelijk vol. Ach, meis, zei ze. Wist je het? Ik zeg, nee. Ik moest echt gelijk huilen natuurlijk. Nou, ik merk nu al dat ik ook weer gelijk tranen in mijn ogen krijg. Ze zegt, oh, wat leuk. En hoe ga je dat je vent vertellen?
Oh.
Nou, die leefde helemaal mee. Nou, ik had die echo mee, dus ik zo'n boekje gekocht. Mijn man ondertussen mij een berichtje gestuurd. Hoe was het? Ik zeg, ja, was prima. Ik vertel het je vanavond.
Oh, wat knap ook van je.
En ik weet het nog precies. Ik zat hier, hij kwam thuis en hij stond bij deze deur. Jij ziet mij nu, want we hebben video aan. Hij stond bij deze deur. Hij had zijn jas nog aan. Hij zegt, ben je zwanger? Ik zeg, ja! Ik zeg zo huilen. Ik zei, maar God, ik heb je gekocht. Ik wil je een cadeautje vertellen. Maar echt, nou, we sprongen elkaar helemaal, zeg maar, omhelst elkaar. Nou, het was echt heel bizar en heel mooi.
Jeetje, wat een verhaal ook weer.
Ja, we beginnen lekker.
Ja, we beginnen. Hey, en toen daarna, want hoe is dat stukje dan daarna verlopen? Want ik kan me voorstellen, het moet ook allemaal even landen, omdat je het nou, dus echt nog niet
echt. Nee, want ik dacht echt, op het moment dat wij een fertiliteitstraject ingingen, dacht ik, oh, dit gaat 2 jaar duren.
Ja.
Dat dacht ik echt, daar ging ik 100% van uit. En
ook een beetje zelfbescherming misschien?
Misschien, en ook omdat je dat in je omgeving en online ook gewoon hoort. En ik weet ook hoe erg het is als je hierin zit. Dus ik weet ook, ik hoop niet dat ik die mensen die luisteren, zeg maar. Ja, want ik weet gewoon hoe naar het is. En ja, we hebben zo'n geluk gehad dat het gewoon zo snel lukte uiteindelijk met die medicijnen. Die medicijnen blijken gewoon goed voor mij te werken. En dat was bij Jesse ook gelukkig zo. Toen was het in 2 pogingen was het raak. Dus die medicijnen werken gewoon blijkbaar.
Hoe fijn.
Maar, ja, heel fijn. En heel onwerkelijk.
Wanneer landde het een beetje?
Oeh, dat vind ik een goede vraag. Ik weet het niet zo goed. Ik denk ook op het moment dat je kwaaltjes begint te krijgen. En ja, ben ook wel echt misselijk geweest. Maar gelukkig niet over hoeven geven. Maar gewoon blijven eten was voor mij echt de truc. Dus kleine dingetjes blijven eten. Hele rare cravings. En wat wel hielp. Ik zat dus bij een interim klus. En ik heb daar 2 meiden in vertrouwen genomen. Dus die wisten ook. Want ja, ik moest ook naar het ziekenhuis voor afspraken en zo. En die waren ook heel relaxed, want ik mocht gewoon het ook thuis werken wanneer ik me gewoon niet goed voelde.
Wat fijn.
Ja, maar zij vroegen dus ook van, hey, hoe ging je afspraak, die check-up? Ja, toen zei ik, willen jullie het echt weten? Ja, ik ben zwanger. Dus zij wisten het eerder dan echt anyone. Ik zei, het moet echt hier blijven bij mij.
Ik ben natuurlijk verloskundige, maar ik heb nooit begrepen dat mensen dat tot 12 weken, zeg maar, ja, voor zich kunnen houden. Maar
ja, dat is goed, moeilijk.
Dat lijkt me echt wel lastig. Ik kan me ook voorstellen dat het geheim met z'n tweeën ook wel weer heel bijzonder is. Ja. Maar gewoon, hoe dan? Ik vind dat, lijkt me, zeker met dit, zo'n verhaal, weet je, kan ik me voorstellen, ik wil het van de daken schreeuwen.
Ja. Terwijl het ook nog heel goed mis had kunnen gaan. Hè? Want het is natuurlijk zo pril. Maar aan de andere kant had ik het dan ook willen delen. En zeker op je werk. Ja, weet je dan. Ik weet niet hoe ik had moeten functioneren op zo'n moment.
Nee.
Dus ja.
Nee, ik moet zeggen. Want dat is. Wij krijgen ook wel eens de vraag. Van weet je, wanneer kan ik het mijn familie bijvoorbeeld vertellen?
Ja.
Eigenlijk wat ik mensen altijd adviseer. Vertel het de mensen waarvan je ook zou willen weten dat als het misgaat. En ja. Dat is eigenlijk een beetje je clan. Vaak zijn dat ja. ook de mensen die bijvoorbeeld na de bevalling dicht bij je staan. Dat echt een beetje je vangnet is. Dus waarom mogen die niet ook al eerder je vangnet zijn? Ja, je hebt groot gelijk. En inderdaad, wat als het misgaat? Nou ja, dan is het ook fijn dat mensen op werk er rekening mee kunnen houden. Degene die je dat dan zou willen.
Precies. Dus en ik snap helemaal, als je in loondienst bent, dat je het misschien... Ja, weet je, er is op een of andere manier nog een taboe over, hè? Dat hele zwanger zijn en in loondienst. En ik stond er natuurlijk ook iets meer vanaf, omdat ik een interimmer was. Dus dat is dan denk ik iets makkelijker, weet ik niet. Maar
ja, dat hoor ik wel.
Ik denk het wel, gevoelsmatig. En nou ja, dat is dan weer een mooi bruggetje naar zaken. Maar dat dit soort verhalen en dit soort ingewikkelde dingen aan het hele combineren werk en ouderschap, dat willen we daarmee tackelen. Omdat... Ja, het is gewoon zo belangrijk om toch, ja, ik hoop die openheid te creëren, maar ook te zorgen dat we dus moeders niet afstraffen voor het feit dat ze een kindje willen of dat ze daarmee bezig zijn, want dat gebeurt ook nog steeds. En daarom snap ik dat moeders het heel moeilijk vinden om al zo vroeg open en eerlijk te zijn.
Ja, en het interessante is dat ik me altijd afvraag, want wat ik altijd in de spreekkamer heel vaak hoor, is dat mensen dan toch bang zijn dat hun contract niet wordt verlengd of... Ja. Dat er toch een reden gaat oppoppen waardoor ze hun baan kwijtraken. En ik moet zeggen, in de praktijk zie ik dat heel erg weinig. Maar mensen zijn er ontzettend bang voor.
Ja, en nou ja, momshaming gebeurt bij 87% van de vrouwen. Dus het is echt nog heel erg aanwezig. En momshaming dan in de breedste zin van het woord. Dus dan heb je de kritiek die je krijgt, dus je opmerkingen. Maar ook op de werkvloer zie je gewoon, en dat is dan wel, dat percentage is gelukkig veel lager, dat is bij 40%. En dat is dan wel dat onderzoek, die 40% komt uit mijn onderzoek, bij mijn community vandaan. Dus ik gok dat als je dat grootschaliger aanpakt, dat percentage iets hoger ligt. Maar bij 40% van de vrouwen die ik heb gevraagd, die gaven aan dat ze directe negatieve gevolgen hebben ervaren op hun werk. En dat hield in dat ze niet meer betrokken werden bij het team, niet meer naar de leuke meetings mochten, niet meer betrokken worden bij de leuke projecten. You name it. Er zijn nog veel meer dingen die ik nu even niet top of mind heb. Maar het is echt schandalig eigenlijk wat er op de werkvloer gebeurt. En gelukkig wordt er steeds meer aandacht aan gegeven. En dat probeer ik ook met zakenmama om momshaming heel erg onder de aandacht te brengen. Omdat dit moet stoppen. Omdat wij vrouwen kunnen alleen kinderen krijgen. Ik bedoel, als de mannen het hadden gekund, dan hadden ze het gedaan. In ieder geval mijn man wel. Die zei, als ik het had gekund, had ik het graag gedaan. Maar dat kan niet. Dus ja, de maatschappij heeft ons ook nodig om die kindjes te baren. Maar de maatschappij heeft ons ook op die werkvloer nodig. En het is niet eerlijk als we daar worden afgestraft.
Nou ja, precies dat. Het is eigenlijk heel het eerste woord dat in mij opkomt is prehistorie. Het is alsof we teruggaan in de tijd. Wat, hoezo? Ja. En het is natuurlijk bizar dat we wel van vrouwen verwachten dat we eigenlijk... Hè, want we verwachten dat we grotendeels van het huishouden doen. Dat we eigenlijk veel regelen. We verwachten dat we ook een zelfstandig inkomen hebben. We verwachten dat we de grootste, eigenlijk toch de meeste zorgtaken op ons nemen. Maar daar gaan we wel met z'n allen wat van vinden en iets over zeggen. En ik heb dat nooit begrepen. Maar trouwens, ook niet alleen op de werkvloer. Soms ook moeders onderling. Dat ik denk, dames.
Ja.
Hoezo?
Echt. Maar ook hand in eigen boezem. Want voordat ik moeder was, snapte ik niet op de werk in loondienst nog. Was er een collega die ging altijd vroeg naar huis om haar kind op te halen. En ik dacht echt, hoezo? Regel oppas. Weet je wel? Maar nu denk ik, dat ik dat ooit heb kunnen denken.
Ja, maar het denken is een ander, vind ik nog anders. Want dan denken, denk ik nog, nou ja, oké, je snapt het gewoon niet omdat je niet in die situatie zit. Maar het dan ook nog hardop zeggen of mensen er rot over laten voelen, dat vind ik zo'n stap verder.
Ja, en dat is wel leuk dat je dit zegt, want dit heb ik dus ook gevraagd aan twee psychologen van waar komt dit dan vandaan? Toen ik het hele momshaming ben gaan uitzoeken. En daar hebben we dus ook een artikel over geschreven. Maar zij zeggen ook van ja, het zit er ook gewoon in dat mensen dat dan een gevoel van macht geeft of zo. Dat iemand lekker even een rot gevoel geven dat ze dan boven diegene komen te staan. En persoonlijk kan ik daar niet bij, want ik denk juist dat als je elkaar support, dat geeft eigenlijk nog veel meer positieve energie toch? Want daar krijg je ook een lekker gevoel van. Dus ik kies eigenlijk het liefst gewoon voor dat laatste.
Op.
Maar het schijnt zo te zijn, het schijnt zo te werken, ja.
Ja, maar goed, we komen zo nog, want we hebben het nu, ik ben natuurlijk wel heel even benieuwd waar Zakenmama natuurlijk precies is ontstaan. Dus laten we nog heel even teruggaan bij de zwangerschap van Sam, hè?
Ja.
Want toen alles is een beetje geland, hoe heb je de rest van die zwangerschap ervaren?
Ja, heel fijn. En dat was echt, ik heb echt wel een hele fijne zwangerschap gehad. Ik was uitgerekend op 16 januari 2019. En in aanloop daarnaartoe, ik zou dus met verlof gaan, met 36 weken zou ik met verlof gaan, of ben ik met verlof gegaan. En dat was zo net rond de kerstperiode. Dus dat was eigenlijk ideaal, want dan heb je lekker de feestdagen en zo. Was het niet dat meneer dacht, ik kom gewoon lekker op 2 januari.
Fuck.
Dus ik dacht echt, feestdagen geweest, weet je, dat is best wel een drukke periode. En toen dacht ik, 1 januari voelde ik me al niet helemaal fit. Ben ik nog wel langs mijn omaatje geweest, omdat ik dacht, ik voelde gewoon, ik moet hier nu naartoe, want binnenkort gaat dat niet meer. Niet omdat zij overleed of zo, maar omdat ik dacht, een of andere manier wist ik, het gaat niet. Nou ja, dat was goed ook, want de volgende dag was ik bevallen. Maar het was wel, ergens dacht ik, oei, hij kwam dus precies 38 weken. En toen dacht ik, oh, dat is een beetje jammer, want nou had ik voor mijn gevoel dus geen verlof gehad. Geen chill verlof, zoals je dat voor je ziet, hè. Zo lekker chillen op de bank, Netflix uitspelen. Nee, dat heb ik bij hem niet gedaan. En hij was 2900 gram. Dus best wel een kleintje. En dat in de winter. Dat heeft er ook voor gezorgd dat hij best wel een moeilijke start had. Best wel was afgevallen. En niet goed. Hij dronk niet goed. Dus niet goed aanhapte. Dus ben ik eigenlijk vrijwel direct op fulltime kolven overgestapt. En dat is killing, kan ik je vertellen. Dat is echt. En achteraf denk ik echt, hoezo heb je dat gedaan? Maar dat is heel leuk, want als ik het met vriendinnen erover heb die dit ook hebben meegemaakt, die zeggen ook, ik snap niet waarom ik dit heb gedaan. Maar je gaat jezelf voorbij door die hormonen. En er komt een soort waas voor je gezicht of zo, dat je niet door hebt dat je jezelf zo aan het uitputten bent. Want dat was ik echt aan het doen. Was echt, dus die eerste periode is heel heftig geweest.
Kun je uitleggen waarom het kolven zo intensief was? Want ik denk dat heel veel mensen dit horen en misschien wel denken, nou ja, hoezo is dat? Kun je iets over vertellen?
Ik denk dat het sowieso heel veel vraagt van je lichaam, want het is echt anders dan als je kindje bij je drinkt. En dat kan ik nu vergelijken, omdat Jesse wel bij mij heeft gedronken. Maar zo'n machine op je lichaam elke 3 uur. En dan had ik echt, ik had zo'n kolf-BH, weet je wel. En dan had ik er 2 tegelijk. Ik voelde me echt een melkkoe. Dus dat, zeg maar, het mentale stukje. Maar ook gewoon, het is om de 3 uur. Dus om de 3 uur eerst kolven. Dan je kindje voeden. Dan alles uitkoken en spoelen. En tegen de tijd dat je dat ritueel gehad hebt, is de 3 uur weer voorbij. Dus mag alles weer opnieuw. Nou, dat is heel heftig.
En wat jij zegt, en wat heel erg spot-on is, als jij je kindje bij je, daar heb ik hier trouwens ook een keer een aflevering met een lactatiekundige over opgenomen.
Oh, mooi.
Als je je kindje aanlegt, wat er dan gebeurt is dat je een oxytocine piek krijgt. En die oxytocine maakt dat je je ontspannen voelt, dat je je gelukkig voelt, dat je je chill voelt. En dat die melk lekker gaat stromen. Een apparaat ben je vaak niet zo verliefd op.
Dus, nee.
Precies, dan mis je een beetje dat warme hormoon. En dat maakt het mentaal, en ook een stuk fysiek, echt anders. Dus ik snap helemaal dat je dat zo zegt, dat het echt makkelijker is als ze drinken. Ja, want dan gaat het flowen, omdat de natuur dat zo heeft bedacht. En kolf is een fantastisch alternatief. Alleen,
het is top.
Hartstikke hard werken.
Ja, het is echt hard werken. En ik had me dus ook voorgenomen om dat niet nog een keer te doen.
Nee, snap ik.
En toen uiteindelijk, maar wat hormonen dus met je doen, hè? Toen was Jesse geboren. En toen bleef hij stabiel, geloof ik, in zijn gewicht of zo. En toen had mijn lactatiekundige gezegd, dus het is een lang verhaal hoor, maar ik had van tevoren in mijn zwangerschap al wel met de hand afgekolft. Dus ik had al wel, zeg maar, probeerde die productie al op gang te krijgen. Op advies van de lactatiekundige. En dit, echt disclaimer, dit moet je nooit zelf gaan doen. Nou, dat weet jij als verloskundige als geen ander. Maar de mensen die luisteren, dit moet je nooit zelf gaan doen. Doe dit altijd in overleg met en je verloskundige en je lactatiekundige. Nou ja, dat hebben we dus gedaan. En toen, op zich, hij hapte gelijk aan. Hij dronk ook. Ik had zelfs in het gouden uurtje dat kruipen gezien, zeg maar. Nou, echt. Want ik dacht, wat overkomt me nu? Maar hij bleef dus 2 dagen stabiel in gewicht. En dat was voor de lactatiekundige eigenlijk het signaal van, ga dan maar weer kolven, want blijkbaar heb je dat nodig. En weet je, het is een schat van de mens en ik vertrouw helemaal op hoe ze het heeft gedaan. Maar dus ik pakte weer het kolfapparaat, maar ik zat gelijk in tranen en de kraamhulp. En Jos, die zeiden allebei, jij wilde dit niet. En dat was heel lief, mijn kraamhulp, die zei dit ook, je hebt me dit verteld. Je wilde dit niet, laten we even kijken of we hem op een andere manier dat gewicht omhoog kunnen krijgen. Dus ze hebben me helemaal volgestouwd met voeding. Echt, kwark, noten, al dat soort dingen heb ik allemaal gekregen. We hebben Jesse de hele dag warm gehouden. En de volgende dag was hij aangekomen. Nou, goed. Echt ik zo fijn.
Ik moet ook heel eerlijk bekennen, als ik dit ook zo hoor, denk ik, nou, het is best ook wel agressief om daar meteen op te gaan kolven. Kijk, hebben we 3-4 dagen, denk ik, ja, weet je, het kind moet ergens gaan groeien. Maar ik kan me ook best voorstellen dat je even die tijd hebt genomen. Ik terecht. En wat een goede keuze geweest.
Echt heel fijn. En nogmaals, ik neem mijn lactatiekundige helemaal niet kwalijk, maar omdat zij ook mijn historie wist, zeg maar. Maar ik ben heel erg blij dat ik toch naar mijn hart heb weten te luisteren, dankzij mijn kraamhulp en dankzij mijn vent.
En want dit is echt wauw. Wat goed. Want elke vrouw, zeg ik, ga je voorbereiden. En dit is een stukje voorbereiding. Wat zijn je grenzen? Wat denk je dat je grenzen zijn? Maak die bespreekbaar. En dat betekent niet dat ze in steen geschreven zijn.
Nee.
Je mag altijd wisselen. Je kan altijd ervan afwijken. Maar dit is goud. Wat fantastisch.
Het is en grenzen en echt het supportsysteem. Want ik ging mijn eigen grens alweer over.
Ja.
Het is echt dat het supportsysteem zei, maar dit wilde je toch niet? Ik weet dat ik het eigenlijk niet wilde, maar ja, ik moet wat, weet je wel? Zo zat ik echt.
Ja.
Maar ja.
Je moet nadenken. Dus je vertrouwt op professionals en je denkt, prima. Dus ik vind het echt zo tof om te horen dat je die mensen hebt gehad. Dat is echt
gaaf. Ja, en uiteindelijk heb ik dus Jesse gewoon bijna 6 maanden kunnen voeden. Heb ik wel gekolfd toen ik weer ging werken. Maar ik heb niet meer fulltime gekocht. En dat was dus een hele andere borstvoeding ervaring. En dat was echt fantastisch.
Want hoe lang heb je dat uiteindelijk bij Sam gedaan dan met het kolven?
3 maanden.
Ja, en dat snap ik ook wel. Ik vind 3 maanden al knap hoor.
Het is echt. Ja, ik ben wel vanaf 2 maanden af gaan bouwen. Want ik kon niet meer. Ik was op. En toen ben ik ook. Ik ben ook eerder gaan werken bij Sam. En achteraf. Ik heb het heel lang niet begrepen. Maar nu dat wij er zo over hebben, denk ik. Ik snap het wel. Want ik snakte naar mezelf zijn.
Want als we daar eens naartoe gaan dan, wanneer ben je weer gaan werken bij Sam? Kon je het überhaupt een beetje loslaten, ook het werk in de zwangerschap? Of heb je echt tot kerst en oud en nieuw nog volle bak?
Ja, nou, bij Sam was ik wel met verlof met 36 weken, maar weet wel dat ik nog dingetjes heb gedaan in de kerstvakantie, ook omdat ik het gewoon leuk vond. En toen ben ik met 10 weken echt weer bijna volle bak gestart. En achteraf denk ik echt, ik ben wel gek. En ik weet dat ik al eerder wat dingetjes heb gedaan hoor. Gewoon laptop open. Maar dat kwam ook, ik weet nog zo goed. Jos ging na 4 weken weer werken. En ik dacht alleen maar, oh, jouw leven gaat door. En mijne staat stil. Ik was echt, ik dacht echt, oh nee. En ik dan, ik was echt jaloers. En dat heb ik ook uitgesproken. Dat ik denk dat dat heel belangrijk is geweest, dat wij die open communicatie met elkaar hebben gehad daarover. Dus hij heeft me ook geholpen om af en toe mij een beetje vrij te spelen. Maar ik snap, het kwartje valt of zo, dat ik denk, ik snap eigenlijk wel dat ik met 10 weken aan de slag ben gaan. Want ik snakte gewoon weer om mezelf te zijn. En tegelijk die dualiteit, hè, want ik wilde Sammy helemaal niet alleen laten. En dat natuurlijk helemaal niet. Hij is ook pas wel vanaf 12 weken naar de gastouder gegaan, hoor, overigens. Dus dat hebben we eerst gewoon opgevangen met mensen om ons heen. En Jos. Dus dat is, ja, dat is heel fijn. Maar dat heb ik echt anders gedaan bij Jesse. Want bij Jesse had ik sowieso iemand ingehuurd om mijn verlof over te nemen. Dus dat was echt super. Want op dat moment was ik dus niet aan het werk. Maar het geld kwam wel binnen. Nou, dat is heel fijn, kan ik je vertellen. En toen had ik ook, want ik heb bij beide heb ik de ZEZ aangevraagd trouwens. Dat kan je doen als ondernemer. Kan je de zwanger en, ik weet even niet meer waar die voor staat. ZEZ.
Is het niet ZZP en zwanger, zwanger en ZZP? Wacht even.
Is het weer veranderd? De ZEZ-uitkering was het in ieder geval. Zoek het even op.
In de beschrijving. Dus mochten jullie denken,
wat was het? We zetten het in de beschrijving. Ik heb er ook een artikel over overigens. Dus je kan ook gewoon even naar de website van Zakenmam en dan kan je het allemaal lezen. Maar die heb ik bij beide aangevraagd, maar het was wel heel fijn dat er gewoon dingen doorliepen. En doordat Merit, mijn teamgenootje, het had overgenomen, kon ik ook echt, toen ik bevallen was, ook echt veel meer genieten. Maar ook, het ging natuurlijk goed met de borstvoeding. Het was gewoon heel anders.
Dus eigenlijk is de hele insteek in die bevalling al anders geweest. Je bent er misschien relaxed ingegaan, je had wat minder financiële zorgen. Ja. Het flowde misschien gewoon ook al eerder wat niet.
Ja, en wat ik ook heel opvallend vond, dat bij het krijgen van een tweede kindje sta je er sowieso als moeder al heel anders in. Want bij een eerste weet je nog helemaal niet wie je bent als moeder. Je bent echt, er wordt ook een nieuw mens geboren.
Absoluut.
En echt, dat was, bij Jesse had ik dat helemaal niet, omdat ik al wist wie ik was als moeder. Dus ik kon al die adviezen van de omgeving, kon ik ook veel makkelijker, zeg maar, weer de deur uitzetten als ik het er niet mee eens was. Terwijl bij de eerste denk je, oké, dan moet ik dat maar doen. Terwijl soms werkte dat helemaal niet of voelde dat helemaal niet goed.
Jemig joh, ook, maar wat ook een, als je ook dat hoort en zo samenvat, hoe je dan in die groei ook zo zit, dat is toch fantastisch?
Dat is bijzonder, toch?
Hey, en waar begint Zakenmama?
Zakenmama begint op het moment dat ik zwanger werd van Jesse, van de tweede. Want toen dacht ik, oh my, er komt straks, we zijn weer een fertiliteitstraject ingestapt. Dus dat is heel bewust natuurlijk dat je weer denkt, oh yes, we hebben er zin in, we gaan het proberen. Nou, dat het dan je gegeven is, dat was natuurlijk weer een cadeautje. En toen dacht ik, oh nee, en nu? Ken je dat een soort van dat realisatiemomentje dat je denkt, oh, en nou kunnen we niet meer terug. Dat is echt zo. En dat is natuurlijk helemaal wat je wil. En tegelijkertijd, dus ja, denk je, oh, shit.
Het is super definitief. Ja. En op het moment dat je het wil, is het altijd nog een beetje vaag. En het kan altijd nog niet. Maar als het er is, dan is het er. En dan heb je er maar mee te dealen. Dus ik snap hem.
Ja, dus dat was echt even een soort van, oh my goodness, wat nu? En zeker die combinatie werk en ouderschap. Want ik dacht, dan heb ik er twee. Weet je, met één ging het allemaal net goed. Dus planningstechnisch, het liep. Het stroomde. Maar oh my, dan heb je er straks twee. En hoe dan? Dus toen ben ik met vriendinnen in gesprek gegaan. En toen heb ik gezegd, ben ik nou de enige die voor mijn gevoel loopt te stuntelen? Of hier een beetje denkt van, oh shoot, hoe doen we dit? Nee, dit hebben we allemaal. Het was helemaal vol herkenning. En toen dacht ik, hier moeten we het meer over hebben met elkaar. En toen ben ik nog net voor mijn verlof of in mijn verlof, in ieder geval hoogzwanger, ben ik in gesprek gegaan via Skype. Want het was ook nog een coronaperiode. Met andere vrouwen. Die interviews heb ik opgenomen. Toen dacht ik, ja, in mijn verlof ga ik helemaal dat platform bouwen en ga ik het online zetten. Nou, dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Dat werd na mijn verlof. In september 2021, toen heb ik de eerste interviews online gezet. En dat werd zo goed ontvangen dat ik dacht, ik moet hier meer mee. En toen heb ik een webbouwer in de arm genomen. Ik heb een redacteur in de arm genomen. En toen hebben we de website gebouwd. En in maart vorig jaar, dus we bestaan nu één jaar en een beetje, zijn we gelanceerd echt met de website en met, Instagram bestond dus al, maar echt met de website als platform en met YouTube afleveringen zijn we gaan maken. En dat is Zakenmama avontuur, om echt ook dus die gesprekken op gang te brengen, om het onszelf wat makkelijker te maken en te laten zien. Kijk, en vergelijken, ik ben niet altijd eens dat je moet vergelijken met elkaar, als je jaloers wordt op, of als je denkt, oh, ik doe het dus blijkbaar niet goed. Nee, vergelijken in mijn optiek kan, als je ervan van elkaar leert. En als je denkt, oh, zij doet het zo, top. dat werkt voor mij niet, maar dit werkt voor mij wel. Dus dat je zelf de cherrypicking doet.
Het is eigenlijk meer een beetje inspiratie opdoen in plaats van een checklist. Wat doe ik goed, wat doe ik fout?
Precies dat. Ja. En ook lekker die taboes doorbreken, zoals wij nu ook doen. Weet je, we hebben het over bepaalde onderwerpen waar je het misschien niet over, zo snel met elkaar over hebt. Maar laten we dat alsjeblieft wel doen.
Nou, 100% iedereen die deze podcast een beetje luistert, die weet ook dat ik dat zo belangrijk vind. Want ook dat is iets wat ik nog nooit helemaal heb begrepen. Ook binnen de verloskunde. Als ik hoor hoe vaak ik dezelfde vraag krijg, maar hoe vaak die vraag wordt ingeleid met... hele gekke vraag. Of, nou ja, ik vind het een beetje gênant. En dan de vraag stellen. Dat ik denk, ja, lieverd, honderden mensen vragen dit aan mij. In een week. Niet op een dag, dat is een beetje veel. Maar, hè, ik noem maar wat. Dus, het gaat dan niet alleen over zwangerschap. Maar ook bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld daar bijvoorbeeld van wat jij net zei. Over dat definitieve, dat je heel graag zwanger wilde worden. En dan ben je het en dan denk je, fuck me. Hoe ga ik dit doen? En terwijl je er misschien al helemaal mee bezig bent.
En dan enter mom guilt, die gelijk zegt, ja, maar jij wilde dit toch? Hallo? Dit wilde jij toch?
Maar dat. En ik weet nog, dat vond ik ook zo een van de coolste dingen die nog steeds is blijven hangen, die ik een keer op Instagram voorbij heb zien komen. Dat was een moeder die het voorbeeld nam van, oké, inderdaad, jij wilde dit toch? Je mag niet zeuren, jij wilde toch een kind? Dus dan moet je nu gewoon blij zijn en gewoon je ding doen. Dit hoort er allemaal bij. En zij vergeleek dat, en ik heb dit voorbeeld al vaker aangehaald, maar ik vind het gewoon nog steeds heel cool, met een marathon. Stel, een vriendin van jou rent een marathon. Uiteraard heeft ze daar zelf voor gekozen. En stel, zij zegt halverwege die marathon, ja, ik heb het zo zwaar. Ik vind het echt pittig. Wat doe je dan? Zeg je, ja, rennen, bitch. Weet je, jij wilde dit toch? Gaan. Of zeg je, meid, je doet het zo goed. Hou nog even vol. Kom op, je kan het. Ik hoop het tweede.
Ja.
Dat. Hoezo? Nou goed, heel ander uitstapje, maar daar moest ik opeens.
Nee, ik vind het heel mooi wat je zegt, want het mag namelijk losstaan, het mag los van elkaar bestaan. Je kan zielsveel van je kinderen houden en een moment voor jezelf willen.
Ja, het heeft ook niks persoonlijk met je kind te maken. Het is gewoon
ziekend. Ja, precies. Dus je kan inderdaad heel graag die marathon willen lopen en het kei gaaf vinden en het heel zwaar tegelijkertijd. Dat mag.
Want hoe vind jij het op dit moment met twee kids, twee bedrijven?
Nou, ik zei het in ons voorgesprek al. Ik voel me af en toe een beetje een clown die aan het jong leren is. Ja, het is echt wel pittig, die combinatie. En ik hoop ook dat ik dat ook laat zien online. En ik weet dat ik lang niet alles laat zien, hè, jongens. Want dit is echt altijd het topje van de ijsberg. En onthoud het alsjeblieft als je op social media zit. Want ik zit hier ook wel eens gewoon met mijn handen in het haar. En ik zit, nou, heel eerlijk, jij hebt net de andere kant van mijn tafel gezien. Op de grond om mij heen liggen allemaal rijstkorrels van gisteravond. Want dat heb ik nog steeds niet opgeruimd. Mijn vent was er gisteravond niet, dus we aten met z'n drietjes. En ja, weet je dan, ja, pick my battles, zeg maar. Dan, ik moest s'avonds ook nog wat doen qua werk. Dat heb ik eerst gedaan. Dus eerst de jongens naar bed gebracht. Toen nog wat gewerkt. Ondertussen weer drie keer naar boven, want mijn oudste heeft vandaag schoolreisje, die was stik nerveus. Nou, en toen dacht ik, oh ja, shit, mijn vent komt zo thuis, laat ik nog even wat opruimen. Maar toen heb ik er gewoon voor gekozen om die rijstkorrels te laten liggen. Ik dacht, fuck it.
Ja. En ook maar rijstkorrels, hè? Kan jij wat rotten, bro?
Ja, daarom. Maar het is kiezen op delen. Dus ook hier, weet je, het is gewoon, die combinatie is echt pittig. En ik merk ook dat op het moment dat ik dus maar blijf rollen, dat dat eigenlijk averechts werkt. Dus ik heb me ook voorgenomen deze week om weer een stapje achteruit te doen. Om weer even langzamer te gaan lopen. En ik merk elke keer als ik dat doe, dat ik en meer plezier ervaar. En een relaxtere moeder ben. En gewoon dat dingen meer beter flowen. Gewoon omdat je zelf er veel relaxer in die wedstrijd zit.
En ik denk ook dat het stukje creativiteit, wat ik altijd zo heel belangrijk ook vind binnen ondernemerschap. Creativiteit kan eigenlijk pas groeien op het moment dat je rust en afstand neemt. Dan gaat het lopen. Ja. Dus ik denk dat je, en dan gaat de rest vaak ook doorflowen. Dus ik denk dat dat heel, heel, heel mooi is en heel krachtig is. Want eigenlijk zou mijn vervolgvraag zijn, hoe hou je het leuk? Maar ik denk eigenlijk dat je er hier al een antwoord op hebt gegeven.
Ja, je houdt het leuk door af en toe op de rem te trappen. En dat is zo moeilijk, hè? Dat is, ja, en dat is echt mijn grootste valkuil. Want het liefst blijf ik gewoon rennen en denk ik, oh, maar we zijn zo goed bezig. En er moeten nog meer afleveringen en nog meer content en nog meer, nog meer, nog meer. Maar ik heb dus echt een periode gehad dat ik dacht, waar ben ik mee bezig? Ik vind het helemaal niet leuk. Ja. Waarom ben ik hier ooit mee begonnen?
Wat heb je toen gedaan?
Op de rem getrapt.
Ja, precies.
Ik moest wel, kon niet meer.
En wat is dan op de rem trappen voor jou?
Ja, echt minder doen. Dus die lat echt een stuk lager leggen. Dus ik echt gewoon even goed gekeken naar mijn agenda en gezegd, oké, maar wat zijn de taken die echt moeten? En dan zie je dat je eigenlijk 80% van je dingen kan je afstrepen. Sowieso, hè, als je kijkt naar wat je taken zijn, 20% van je taken hebben maar te maken met je groei. 80% niet.
Toch om te gieren eigenlijk.
Het is eigenlijk bizar. Dus waarom doen we überhaupt die 80% nog? Maar snap je wat ik bedoel?
100%.
Die 80% zijn is ook nodig in enigszins. Maar ga gewoon. Ja. Dat heb ik dus gedaan. Echt gekeken. En hulp gevraagd.
Hulp gevraagd. Dank je. Hoe cool is dat?
Ja. En die vind ik ook nog steeds heel moeilijk. Moet je nagaan. Hè? Dat is niet eens mijn eerste antwoord.
Ja. Ik kwam er nog een beetje zo achteraan, ja.
Ja. Oh ja. Oh ja.
Vraag je dan hulp? Hulp bedoel je dan hulp in de zin van in je bedrijf? Of hulp meer vanuit oppassen? Of hoe vraag je, wat voor hulp is dan voor jou belangrijk?
Ja, dat verschilt wel een beetje per situatie. In eerste instantie, dat is het grappige, hè? Dus hulp vragen bij mijn bedrijf vind ik makkelijker dan hulp vragen thuis. Dus dat doe ik sneller. Dat ik mijn team echt vraag, oh, kan jij dit even overnemen? Of, want ik heb gewoon een team. Ik hoef niet alles zelf te doen. Maar, en toch denk ik af en toe dat ik alles zelf moet doen, snap je? En dat is net als met het gezin. Ja, mijn man werkt onregelmatig, dus ik vang best wel veel weekenden op. En ik heb het idee dat ik soms, nou, dat klinkt heel onaardig naar Jos toe, want dat is echt niet waar, want hij doet heel veel. Maar soms heb ik het idee dat ik alleen voor sta. En ik denk dat dit misschien ook wel herkenbaar is, omdat je soms denkt, ah, ik ben alles aan het doen. Maar op het moment dat ik dat naar hem uitspreek en zeg, nou, ik moet weer alles regelen, bla bla, dan zegt hij, wacht even, laten we hier even naar kijken, naar het lijstje wat je hebt staan. Oh, maar dit kan ik overpakken en dit kan ik overpakken. Je hoeft niet alles te doen, hè? Oh ja. Dus ook gewoon het stukje hulp vragen, al gewoon direct aan je echtgenoot of partner of whatever. Maar ook gewoon aan mijn moeder en aan mijn schoonmoeder, dat je, of aan mijn schoonouders, dat je gewoon vraagt van, goh, kunnen jullie even een keertje oppassen? Of kunnen we iets regelen?
En ook vind ik heel mooi dat ook Jos daar zo in staat.
Ja, 100%.
Want dat is denk ik wel wat ik soms ook heel veel mannen hoor zeggen. Van, nou joh, of weet je, stel je niet zo aan, weet je. Dat vind ik soms ook. Want ik denk, mannen joh, dim even in. En doordat hij eigenlijk op die manier reageert, deelt hij ook meteen de verantwoordelijkheid van wacht even, ho. Dus ik vind dat ook heel tof dat hij daar op die manier in staat. En om daar ook weer iets op. Het feit, wij als vrouw eigenen onszelf heel vaak toe. We vinden ook dat we alles moeten kunnen en... Dus ik vind het heel mooi dat je het überhaupt uitspreekt. Want ik denk dat daar de eerste stap überhaupt voor heel veel mensen al in zit. Voor heel veel vrouwen. Ja.
En dat is echt een moeilijke stap hoor. En het grappige is, ook al weet ik dat hij me 100% support en dat hij dan dingen overneemt. Dan denk ik, oh ja, dit had ik echt eerder moeten doen. Weet je, dat is elke keer zo'n realisatiemomentje van, oh ja, tuurlijk. Duh, ik had het gewoon kunnen uitspreken. En natuurlijk zegt hij dan ook tegen mij van... joh, waar maak je druk om? Maar, want dat is ook gewoon... want soms denk ik dat ook. Dan hebben we dingen uitgesorteerd of hoe noem je dat. En dan denk ik, waar maakte ik me eigenlijk druk om? En dat is natuurlijk... we kunnen ons heel druk maken om soms niks. Maar omdat je dan eigenlijk al die tapjes... je hebt 345 tapjes openstaan... en je weet echt niet waar die muziek vandaan komt. Ja, dat is een soort van wat er gebeurt in je hoofd. En dan heb je error en dan raak je in die paniekstand. Terwijl als je samen even wat tapjes dicht gaat doen en die muziek uitzet, dan denk je opeens, oh, maakte ik me hier nou druk om?
Nou ja, en ik kan me voorstellen ook als je er zo middenin zit en al die taken zo om je heen wervelen, dat je ook op een gegeven moment niet meer weet wat is er belangrijk en wat niet. Het voelt gewoon alsof alles moet. Dus hoe fijn is het dat iemand even met jou uit die tornado stapt en gaat kijken, oké, ja, ik denk heel waardevol. En ik denk ook dat voor vrouwen die dit luisteren, die misschien niet een man hebben die dat meteen oppikken, omdat je mag dat ook vragen. Je mag vragen, ik heb dit soms heel even nodig, dat je met mij gaat zitten. Want je maakt mij niet gek dat jouw man niet het beste met jou voor heeft. En als hij dat misschien niet helemaal weet hoe hij dat moet doen, just tell him.
Ja, want ze kunnen het niet ruiken.
Nee, dat. En dat willen we, maar dat is gewoon niet realistisch.
Ja, maar zo werkt het niet. En dat is andersom net zo, weet je. Maar wij kunnen ook niet ruiken wat hun behoeftes zijn. Je moet gewoon echt vragen van waar kan ik jou mee helpen? Wat heb je nodig?
Ja, en ik denk ook echt wel dat de een dat beter aanvoelt dan de ander. Maar ja, zo niet, help dan. Ja, waarom niet?
En natuurlijk voelt de een het beter aan dan de ander. Maar ik heb ook wel eens soms de neiging om dingen in te gaan vullen. En dat is eigenlijk ook niet goed. Want dingen invullen, dan ga je er soort van... En dan zeg ik, oh, maar dat is zo bedoelde ik het helemaal niet. Oh, ja, wacht. Dus ga het ook niet invullen voor de ander. Doe geen aannames. Blijf echt in gesprek met elkaar.
Ja, echt fantastisch. Hey, we gaan hem een beetje afronden, want ik had al in het voorgesprek dat we al uren konden praten. Maar waar ik eigenlijk altijd een beetje de podcast mee afsluit, is de vraag, wat is het belangrijkste inzicht of les die je hebt geleerd in het moeder- en ondernemerschap, die je iedereen zou willen meegeven?
Oh, dit is echt zo'n moeilijke vraag.
Tuurlijk.
Ja, dit... En we hebben al heel veel besproken. Ik denk dat het een beetje een mengelmoesje is van waar we het over hebben gehad. De belangrijkste les. Ik ga toch voor die... zet een stap terug. Dat denk ik. Ik denk dat... Weet je, neem de tijd om even uit te zoomen. Of neem de tijd om 's ochtends eventjes stil te zijn. Want in die stilte zitten vaak die antwoorden. En dit moet ik echt ook tegen mezelf... Dus ik zeg hem ook tegen mezelf nu hoor. Want ik doe dit lang niet vaak genoeg. Maar gewoon even zitten. Al is het maar 3 minuten. Even zitten. Even ademhalen. En even denken, waar heb ik nu behoefte aan?
Dat. Wat kan ik? Wat, ja, of de, wat ik ook nog wel eens doe, of adviseer, is de vraag, hoe kan ik deze dag voor mezelf zo relaxed mogelijk laten verlopen?
Ja. Wat een mooie. Laten we dat gewoon vaker doen.
Ik deal. Ik zeg het hierbij afgesproken.
Heel goed.
Bedankt, Celine, voor je verhaal en al je mooie lessen, inzichten. Echt fantastisch.
Jij bedankt. Ik vond het echt geweldig. Echt heel leuk.
Tof. Mochten jullie meer willen weten over Celine, zoals altijd staan haar contactgegevens in de beschrijving. En ga haar vooral volgen op Zakenmama, want echt een tof platform.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangeren of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf, naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram @theparentjungle. Tot dan!